Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
Dit is Jong Beleggen, de podcast. En dit is Pim Verlaan.
Hallo.
Goeiedag.
Ja, fijn dat we weer bij elkaar zijn. Ik heb heel erg genoten van de eerste aflevering.
Van het maken ervan of het terugluisteren?
Nou, eigenlijk meer van het maken dan het terugluisteren. Ik heb wel een paar keer met kromme tenen gezeten toen ik naar mezelf aan het terugluisteren was. Ik wend wel steeds meer. Ik heb net nu 3 keer geluisterd.
Oké, dus je kent hem inmiddels ook uit je hoofd?
Nou, ik heb ook wat andere edits gehoord, dus ik weet begot niet meer wat er nou precies allemaal verteld is.
Nee.
Maar je bent wel naar jezelf te luisteren. Maar de eerste aflevering heb ik hem... de eerste keer dat ik hem hoorde, heb ik hem al een paar keer stop moeten zetten om even weg te lopen.
Ja, het is net als met een lockdown, je bent eraan. Maar het blijft lastig.
Het blijft lastig, ja. Wat vond jij van aflevering 1?
Wat vond ik ervan? Ik heb eigenlijk, als ik daarnaar terugluister... Ik heb een best leuk gesprek met je gehad over beleggen. Dat is natuurlijk niet iets wat je in eerste instantie verwacht... als je over beleggen gaat praten, dat het leuk wordt.
Beleggen is hartstikke leuk.
Ja, nou, ik ben er wel meer over na gaan denken van... ik moet eigenlijk toch ook maar beginnen met beleggen. Ik zit nu gewoon te denken, zal ik maar gewoon beginnen met mijn eerste aandeel kopen, Pim?
Ja, dat snap ik. Ik snap dat je natuurlijk super enthousiast bent geworden van aflevering 1. Maar ik zou nog even wachten met beginnen.
Maar waarom kan ik nu nog niet gewoon een aandeel kopen? Want jij zegt ook, ja, je kan beter nu beginnen dan later. Dus ik denk, nou, dan gaan we toch ook gewoon beginnen. Ik kan toch gewoon zo'n aandeel waarvan ik denk, nou, dat gaat het waarschijnlijk wel doen. Bijvoorbeeld iets van Albert Heijn. Hoe heet dat? Deleuze?
Ahold Deleuze.
Ahold Deleuze.
Ja, maar je kan zeker nu gewoon beginnen met een aandeel kopen. En dan ben je alvast begonnen. En je kan ook onderweg leren. En dat heb ik eigenlijk ook gedaan. Ik ben begonnen met een aandeel en dan onderweg gaan leren.
Ja.
Maar het verschil gaat niet extreem zijn als je nog 4 tot 8 weken wacht. En nu een aandeel kopen kan altijd. Alleen dan is het natuurlijk wel, ga je een los aandeel kopen of ga je meer in een mandje van aandelen zitten?
Ja, oké. Nee, dit wordt al ingewikkeld.
Ja, en ik zou toch adviseren om eerst even te wachten. Ja. Iets meer informatie in te winnen en te kijken welke vorm van beleggen het beste bij jou past.
Nou, lucky me. Ik zit met de professor aan tafel. Hoewel, nou, het is natuurlijk 100% expertisevrij. Laten we dat nog een keer benadrukken.
Ja, ik deel natuurlijk gewoon mijn ervaring. Ik geef dit ook een soort van als advies, omdat ik dit zelf ook op deze manier gedaan heb. Ik heb 4 maanden heel intensief alles onderzocht en uiteindelijk een bepaalde strategie gekozen.
Ja.
En ik wil eigenlijk de luisteraar meenemen door alle vormen van beleggen en ook alle beleggingsstrategieën. Dan deel ik ook heel in een per aflevering mijn strategie. Ja. En daarna neem ik mee hoe kies je een aandeel en waar koop je dan een aandeel? En dan denk ik dat je na 8 à 10 afleveringen genoeg weet om zelf te kunnen starten.
Oké, nou dat gaan we in de komende afleveringen allemaal doen. Je liet net al vallen dat je dus 4 maanden je erin hebt zitten verdiepen. Als je geld nou heel belangrijk vindt in je leven, dan snap ik dat je gaat beleggen, want dan gaat dat dan meer worden en meer worden. Maar jij bent dan niet het meest op geld beluste type. Je hebt geen gouden polshorloge, ik zie hier geen Ferrari in de voortuin staan. Waarom ben jij gaan beleggen? Of waarom ben je er zo in gaan verdiepen?
Nou, dat is eigenlijk wel meerdelig. Ik ben ondernemer en ik moet dus mijn eigen pensioen regelen. En dat is ook een vorm van vermogensopbouw. Dus als ondernemer ben je eigenlijk altijd bezig van hoe ga ik voor mijn oude dag zorgen. Ik heb geen collectief pensioen, ik kan me nergens op aansluiten. Dus je gaat wel kijken naar vormen, hoe kan ik vermogen voor een lange termijn opbouwen.
Wat onderneem jij?
Als ondernemer, ik zit in technologie. Ik heb mezelf design aangeleerd en ook langzaam een beetje programmeren. Dus ik heb altijd in een design en technologie gezeten. Veel technologieproducten ontwikkeld. Dus bedrijven gedigitaliseerd. En daar heb ik 2 verschillende bedrijven in gehad. Ja, een soort van voor.
Je hebt 2 bedrijven gehad?
Ja,
allebei. Hoe oud ben je?
Ik ben 30.
Ja.
Mijn eerste bedrijf begon toen ik 18 was. En op mijn 14 eigenlijk al begonnen met internetprojecten. Dat was allemaal nog voor de iPhone.
Ja.
En op mijn 18e officieel bedrijf geregistreerd en langzaam zelf design aangeleerd en programmeren.
Ja.
En langzaam de eerste Mijn oom en tante geholpen met digitaal toen de tijd. Met een webshop en een e-mailadres en zo. Kleine bedrijfjes geholpen. En dat werd steeds groter. En toen naar Amsterdam verhuisd. En een nieuw bedrijf begonnen in Amsterdam. Om eigenlijk dat op grotere schaal te doen voor grote bedrijven.
Ja.
En echt digitaliseringstrajecten. En daar heb ik applicaties gemaakt voor universiteiten en voor overheden en de digitaliseringstrajecten voor wat commerciële bedrijven. Ik zit helemaal in de tech.
Ja, je bent inderdaad, we kunnen wel zeggen dat je een ondernemer bent, een businessman.
En daar komt dat is het stukje, hoe ga je je vermogen opbouwen voor later, is natuurlijk een hele belangrijke vraag voor een ondernemer. Want je moet het allemaal zelf doen.
Ja.
En op een gegeven moment trok eigenlijk mijn aandacht heel erg beleggen. En ik ben daar steeds meer in alle vormen van beleggen. Ja. En ik heb uiteindelijk een beleggingsstrategie gekozen die vooral voor een lange termijn is.
Ja, ja. Dat snap ik. Maar het is dus bij jou puur om een soort van veiligheidsreden, dat je later nog geld hebt.
Ja, absoluut.
Wat voor rol speelt geld voor jou op dit moment?
Als je een goede inkomen hebt, dan kan je iets vaker nee zeggen tegen dingen die je minder leuk vindt. En daardoor creëer je iets meer ruimte om ja te zeggen tegen dingen die je wel leuk vindt. En ik denk dat het vermogensopbouw doet in principe iedereen. Iedereen die draagt, of de werkgever of misschien zelf, een gedeelte van je salaris af aan pensioen. Dus je bouwt in principe allemaal al vermogen op. Mensen hebben ook vaak een koopwoning. Nou, dat bouw je ook vermogen op. Alleen dat vermogen is vaak wat onzichtbaarder.
Ik heb ook nog geen koopwoning, dus ik bouw nog helemaal niks op.
Nee, maar jij hebt volgens mij wel een pensioen.
Ja, dat klopt. Maar dat is trouwens ook nog maar de vraag van wat daarvan overblijft. Hè? Het schijnt dat onze generatie, de millennials, dat het nog best wel lastig wordt de pensioenfondsen even niet zo lekker bezig zijn met investeren en ons geld, zorgen dat dat geld meer wordt en er blijft steeds minder over.
Ja, absoluut. Wij kunnen als generatie hele grote vraagstekens gaan stellen bij ons pensioen later. Helemaal het collectief en pensioen.
Ja.
Dat weet niemand. Uiteindelijk is het hele stelsel is misschien een beetje scheef. Dat het aantal werkenden versus het aantal mensen wat met pensioen is, loopt steeds verder terug. Ja. Ik denk als je 20, 30 jaar geleden hadden we veel meer werken en veel minder mensen met pensioen. Dus dat was het denk ik 1 op 7 of zo.
Ja.
Nu gaat het volgens mij 1 op 5. En als dit doorgaat, dan moet het op een gegeven moment steeds minder werkende het gaan betalen voor degene die met pensioen zijn.
En ik denk dat er ook alle reden is om aan te nemen dat het zo doorgaat. Want degene die nu dan pensioensgerechtigd zijn bijna, of die gewoon de oudere generaties, die hebben ook grotendeels gewoon nog steeds de touwtjes in handen op de meeste plekken. En die zitten nog verenigd in vakbonden en die kunnen tenminste voor zichzelf opkomen. Maar de jongeren, die laten het gewoon over zich heen komen.
Ja, maar dat is ook een heel groot probleem. Is dat
opstand!
Je zou dat bijna wel doen. Hè? Als jonge generatie is het heel moeilijk, omdat de keuzes die nu gemaakt worden, die betalen de millennials. Maar dat merken ze pas over 40 jaar.
Ja.
Dat is heel lastig.
Het is te ver weg.
Dat is heel ver weg. Het is heel moeilijk om dat concreet te krijgen.
Ja.
Pensioen is een moeilijk verhaal. En ik denk dat het moet ooit nog een keer veranderen. Maar ik denk dat geen enkele politieke partij daar wel op dit moment zijn handen aan durft te branden.
Nee.
En ik heb ervoor gekozen om mijn pensioen volledig zelf te gaan organiseren.
Ja.
Ik hoop dat ik met mijn strategieën eerder met pensioen kan dan dat mijn pensioenleeftijd is.
Ah, dus dat ook nog. Dus je wil niet alleen genoeg geld voor bij je pensioensleeftijd, maar ook gewoon eerder dat je eigenlijk kan stoppen met werken.
Ja.
Maar hou je niet van werken?
Ik hou heel erg van werken. Ik werk ook heel erg veel.
Ja, dat dacht ik ook. Daarom.
Ik doe het niet. Ik denk, ik doe het vooral voor vrijheid. En wat voor mij, misschien gaan we er heel erg in, maar er is een beweging dat heet FIRE. Dat is vanuit Amerika, Financial Independent Retire Early. En wat dat eigenlijk inhoudt, is dat je, het komt ook een beetje uit de minimalisme, is dat je heel bewust leeft, dat je bezig bent met je uitgaven, dat je een heel goed balans hebt tussen consumeren en leven.
En ook overal een beetje op bespaard, hè?
Besparen vind ik dan kom je heel snel in dat hoekje van zuinig.
Ja, maar dat ze leven ook super zuinig, die mensen die dat willen.
Ja, maar ik noem het liever bewust.
Okay.
Omdat die mensen betekenen niet dat ze geen geld aan uitgeven aan luxe dingen. Kijk, als die luxe jou heel veel waarde geeft, dan kan je dat gewoon doen.
Okay.
Ik denk dat het vooral gaat dat je niet dingen koopt om te singelen. Dus dat je laat merken aan andere mensen wat je hebt. Dat het veel meer komt dan dat je alleen maar dingen koopt waar je zelf gelukkig van wordt.
Ja.
En dat je het niet doet voor anderen. Dus dat betekent, sommige mensen verdienen 100.000 euro en krijgen het ook voor elkaar om dat weer uit te geven. En waar eigenlijk de FIRE-beweging over gaat, is dat je op een gegeven moment een soort van je lifestyle bevriest.
Ja.
Ook al ga je meer verdienen, En dat betekent dat je dus ook meer overhoudt. En wat je overhoudt, ga je goed investeren. En van de investeringen die je doet, ga je rendement krijgen. En op een gegeven moment komt er op een punt dat je rendementinkomsten elke maand net zo hoog zijn als de kosten. En dan ben je in theorie financieel afhankelijk. Want dan ben je, je kan van je rendementen je kosten dekken.
Precies, en je kosten zijn dan bijvoorbeeld?
Je woning, is huur of hypotheek, je verzekeringen, je gas, water en licht, boodschappen.
Dus het geld wat uit zichzelf meer geld gaat opbrengen, kan op een gegeven moment dus gaan voorzien in jouw kosten.
Ja.
Dus dat houdt zichzelf dan een soort evenwicht. Dan kun je eigenlijk gewoon alles doen wat je wilt, maar je hoeft niet meer te werken.
Ze noemen dat een soort van de 4% regel. Is dat als je 4% er elk jaar uit je vermogen haalt als rendement, dan wordt je vermogen nooit minder. Dan stijgt dat zelfs een klein beetje. En dan kan je dus leven van een gedeelte van je rendement. En dat betekent eigenlijk dat je dus nooit minder rendement krijgt, of nooit minder vermogen krijgt. En leef van je rendement, waar je in principe financieel afhankelijk bent.
Ja,
tenzij dus je kosten weer gaat verhogen.
Ja.
Want dan moet je ook weer meer rendement hebben.
Als je in een groter huis wil wonen, bijvoorbeeld.
Ja. Dat noemen ze ook wel lifestyle-inflatie.
Oh, wauw.
En dat is wel een beetje waar ik wat wel onderliggend is aan mijn strategie. En dat kom ik dan ook nog in de volgende aflevering steeds dieper op in. En dat is dus dividend investing. En waar ik dus elk kwartaal van de bedrijven die ik bezit een winstuitkering krijg. En die winstuitkering krijg ik gestort op mijn rekening.
Want dividend is een winstuitkering, toch?
Ja, dat is een winstuitkering.
Ja, okay.
Daar kun je denk ik wel in de komende aflevering daar nog dieper op in kunnen gaan.
Ja, ik mag nog niet te veel vragen nu.
En ik ga leven van... Ik ga leven.
Maar dat is toch wel het doel?
Ja, uiteindelijk wel. Maar wat ik nu doe is ik herinvesteer dus alle rendementen die ik ontvang. Omdat ik nu niet van hoef te leven, herinvesteer ik weer. Dan kom je dus bij compound interest, die we vorige aflevering hebben besproken. Want het dividend dat ik ontvang, herinvesteer ik weer. En dat dividend gaat ook weer dividend opleveren.
Ja. Nou. Dus dat bedoelen ze eigenlijk als ze zeggen dat je je geld voor je kan laten werken. In plaats van dat jij voor je geld werkt.
Ja, en dat is natuurlijk de... kijk, misschien ook nog wel om extra toe te voegen, is dat 90% van alle rijken in Nederland zijn eigenaar van een onderneming. En dat is denk ik misschien zelfs in Amerika nog wel groter.
Ja.
Wat ik mee bedoel met een eigenaar van een onderneming, is dat ze dus letterlijk ondernemer zijn of gedeeltelijk eigenaar zijn.
En dan ben je als je aan het beleggen bent, toch?
Dan koop je
aandelen van een bedrijf.
Ik koop aandelen van een bedrijf en dan ben ik... In theorie ben ik een stukje aandeelhouder van het bedrijf.
Maar jij koopt dus letterlijk een aandeel van een bedrijf.
Ja.
Er zijn ook mensen die dus in zo'n mandje zitten. Dan heb je niet één aandeel. Kun je jezelf dan nog wel eigenaar van een bedrijf noemen?
Nou ja, wat je eigenlijk bent is dat je bent dan weer gedeeltelijk eigenaar van het mandje. En dat mandje is dan weer eigenaar van het bedrijf.
Ja, precies. Maar dan mag je jezelf alsnog eigenaar van een bedrijf noemen. Ook al ben je dat niet in de letterlijke zin van het woord.
Ik vind in theorie ben je gewoon eigenaar van het bedrijf.
Ja. Maar die zitten daar dus ook bij. Dus dan snap ik dat je tot 90% komt. Dat is best wel veel.
Maar dat zijn vooral 90% van de rijken. Waarom het eigenlijk inhoudt is dat een bedrijf heeft altijd een hele natuurlijke efficiëntiedrang. Kijk, een bedrijf wil altijd dingen beter doen. Dat zit ook een beetje in de aard van mensen.
Een bedrijf wil dat, maar een bedrijf is natuurlijk een dood iets op zich.
Ja, nou, daarom uiteindelijk willen mensen dat. Ik heb nog nooit iemand gezien die dacht van... nou, laat ik het nu de volgende dag even iets minder efficiënt doen. zodat ik minder kan doen vandaag, waardoor ik... een langere to-do-list heb dan dat ik gisteren had.
Kunnen we niet één bedrijf bedenken die niet efficiënt is? Of er alleen maar minder efficiënt op is geworden? De overheid?
Ambtenaren.
Dat? Ja.
dat is misschien nullig om te zeggen. Nee, ik denk dat,
sorry, overheid. Niet persoonlijk.
Ik denk dat iedereen een natuurlijke drang van efficiëntie heeft. En drang klinkt natuurlijk negatief, maar het is gewoon fijner als je meer kan doen in dezelfde tijd. En dat zit gewoon in de mens. Daarom zijn wij als mens denk ik ook veel verder dan elke andere diersoort. Is dat wij zijn altijd bezig met innoveren, met dingen veranderen, dingen beter kunnen. En innovatie komt eigenlijk uit de drang dat je dingen beter kan doen.
Ja, en nieuwsgierigheid ook.
Ja, nieuwsgierigheid. Doordat dingen... dat we allemaal dingen efficiënter kunnen doen, betekent dat eigenlijk zoals een bedrijf met 1000 man die doen gaan allemaal iets efficiënter werken, betekent dat ze die jaar erop met dezelfde mensen meer werk kunnen doen.
Ja.
En als je dus meer werk kan doen met dezelfde uren, betekent dat je meer kan verdienen met dezelfde uren. Als je meer kan verdienen met dezelfde uren, heb je dus meer inkomen, groei je dus. Kijk, en dat is het voordeel van waarom je eigenaar van een bedrijf moet zijn.
Ja.
je maakt zowel de goede jaren mee als de slechte jaren.
Maar wat is toch het voordeel van een slecht jaar meemaken als eigenaar?
Nou ja, dat, het ligt er. Het voordeel is, er is geen voordeel van een slecht jaar.
Nee.
Maar dat is, ondernemen is ook een vorm van risico. Dus je hebt zowel de goede jaren als de slechte jaren.
Ja, maar waarom is dat een reden om eigenaar te worden van een bedrijf? Waarom is dat een goed iets ervan?
Gemiddeld gezien is het, zijn de rendementen eigenlijk op de, ja, van alle bedrijven de afgelopen 100 jaar is met 7% gestegen.
Ja.
Dus eigenlijk 10% als je dividend meetelt. Maar gaan we vanuit van een inflatie van 2-3%, dan komen we uit op ongeveer 7% gemiddelde waardestijging.
Ja, dat vind ik trouwens, dat snap ik eigenlijk ook nog niet zo goed. Hoe het kan dat alles dus steeds maar meer waard wordt.
Nou, het is eigenlijk heel simpel uit te leggen. Dat als je, stel je hebt een bedrijf met 20 man. Ik denk bijvoorbeeld voor jou, je hebt een bedrijf en je maakt met z'n 20 maak je podcast. Nou, dan kunnen jullie die jaar erop, zijn allemaal weer een stukje beter geworden.
Ja.
Jullie kunnen dus met dezelfde tijd waarschijnlijk betere podcast maken of meer podcast.
Ja.
En wat betekent als je betere podcast maakt, kan je meer geld vragen. Als je meer podcast kan maken, betekent dat je meer kan verdienen, hoef je niet meer te vragen. Dus je afzet wordt groter. En dat betekent dat je dus meer omzet maakt met dezelfde tijd. Dat betekent dus waardestijging. Je creëert extra waarde die er vorig jaar niet was.
Door je commitment.
Omdat je ook beter wordt.
Ja.
En je kan het ook heel erg vergelijken met je eigen salaris. Is dat, als het goed is, krijg je elk jaar een salarisverhoging.
Ja.
En dat krijg je vooral gebaseerd omdat je meer ervaring hebt.
Ja.
En omdat je meer ervaring hebt, kan je meer voor elkaar krijgen in dezelfde tijd. En zo heb je dus waarde gecreëerd uit het niks eigenlijk.
Ik heb belegd in mezelf.
Ja, je belegt in jezelf, mooi gezegd. Ja. En heb je dus waarde, je hebt je waarde gecreëerd. En doordat je meer waarde creëert, wordt er dus ook meer verdiend. Nu doe je dat op één persoon en doe dat dus op alle personen in een organisatie. Als een organisatie 1000 man heeft, wordt er dus meer geproduceerd. Wij kunnen dus als wereld kunnen wij dus meer produceren het volgende jaar dan het jaar daarvoor. En helemaal zijn er natuurlijk, dit is eigenlijk een soort van oneindig, omdat mensen altijd een drang hebben om dingen efficiënter te kunnen. En daarnaast hebben we ook nog natuurlijk heel veel grote delen in de wereld die nog heel ver achterlopen op Nederland, of op de westerse wereld, waar vooral de groei nog veel erger is dan in Europa.
Maar is het niet een soort van natuurwet dat what goes up must come down?
Er is natuurlijk wel een limiet aan oneindig groeien.
Komt een atoombom, de wereld vergaat door een enorme meteorietinslag, dan is het toch alles toch wel echt weg, lijkt me.
Ja, maar als ik denk de wereld vergaat, dan
de kans is klein.
Dan is mijn laatste, is het laatste waar ik me druk om maak, zijn mijn beleggingen.
Okay, dus het enige wat er nog kan gebeuren is dat er zoiets gebeurt en dan is het inderdaad niks meer waar.
Nou ja, er is natuurlijk wel, als bijvoorbeeld heel veel mensen, als er minder mensen geboren worden dan overlijden en die gaan met pensioen, hebben dus minder werkenden. Ja, dan zal er uiteindelijk wel een keer een krimp komen. Want als er minder mensen zijn die werken, ja, dan kan je niet die groei vasthouden. Dus dat is een bevolkingskrimp, is natuurlijk een van de grootste problemen voor groei.
Dus je zegt bevolkingskrimp, daar is iedereen die voor economische groei is daar bang voor.
Ja, nou ja, als er meer mensen zijn die kunnen werken, dan is het natuurlijk altijd beter voor je economie. En daarnaast zijn er natuurlijk andere factoren hoe je economie kan laten groeien. Dus natuurlijk ook kennis. Dus als je innovatie, dat is ook een vorm van groei natuurlijk. Maar ja, om er nog even op terug te pakken, is dat er is gewoon een bedrijf, we hebben gewoon een natuurlijke drang om dingen efficiënter te doen. En daardoor worden ze meer waard.
Ja.
En daarom hebben we een gemiddelde stijging van 7%. En daarom is het ook veel beter om te beleggen in bedrijven. Er zijn ook andere vormen van beleggen, bijvoorbeeld in goud of in
zilver.
Zilver, je kan dus in commodities beleggen. En je kan
commodities?
Dat is grondstoffen. Maar je kan ook beleggen in whisky. Je kan natuurlijk eigenlijk in wezen in alles beleggen. Kunst is ook een vorm van beleggen.
In jezelf.
Beleggen. Nee, in jezelf. En het voordeel is, vind ik dan persoonlijk, als je belegt in een bedrijf, is een bedrijf die wordt meer waard. Kan meer waard worden.
Ja.
En het is een hele duidelijk waarom dat meer waard wordt, omdat het meer kan produceren. Binnen dezelfde tijd, het principe wat ik net uitleg.
Ja,
en met goud is dat heel anders. Als je bijvoorbeeld een staafgoud in thuis hebt, die kan niet iets produceren, kan niet meer waarde creëren.
Nee.
Het blijft een staaf met goud.
Kan wel meer waard worden, maar daar heb je zelf weinig invloed op.
Ja, maar waar wordt de waarde van goud bepaald? Is dat hoeveel vraag er is en hoeveel er nog uit de grond gehaald wordt.
Ja.
Dus dat is de goud aan zich wordt niet meer waard. Dus wat mensen ervoor over hebben, wordt meer waard.
Ja.
En dat vind ik wel degelijk iets anders.
Ja.
Het is heel moeilijk te bewijzen. Het is namelijk niet echt een logica waarom het meer waard wordt. Is dat mensen er meer voor willen betalen.
Ja. Dus jij vindt het fijn ook dat je daar een soort van controle over hebt. Dus dat is ook wel een reden dat je in bedrijven bent gaan beleggen. Heeft dat iets met controle te maken?
Nou ja, ik kan beter begrijpen waarom het meer waard, maar ook waarom het minder waard wordt. En veel beter kan inschatten van nou, dit bedrijf denk ik ook dat het gaat groeien.
Ja. Oké, dus dan even praktisch. Hoeveel geld moet je hebben voor het zin heeft om dan te gaan beginnen met beleggen? Wat vind je, is er een ondergrens? Wat dit moet je hebben?
Nee, ik vind dat je met €50 al zou kunnen beginnen met beleggen.
Ja. Als ik bijvoorbeeld naar jouw portfolio kijk, wat je inzichtelijk hebt gemaakt online, zie ik daar wel hele andere bedragen, meneer Blaan.
Dat is iets meer dan €50, dat klopt. Ja. Dat is ook, ja, ik wil ook niet afschrikken dat je daardoor ook zulke bedragen moet hebben om te kunnen starten. Kijk, het idee is dat je een lange termijn gaat beleggen. Dus het maakt niet uit welk bedrag. Ook wat ik vorige keer vertelde, is dat het gaat uiteindelijk om je rendementpercentage, niet om je absolute rendement.
Oh, ja.
En je moet zo een lange horizon hebben. Dus als je een jonge leeftijd, het liefst eigenlijk al als je 18 bent, begin met €50 per maand of zelfs met €20 per maand, als je dat kan missen. En ga dat structureel verhogen als je gaat werken en je dus ook meer overhoudt. En hou dat maar lang genoeg vol, dan wordt het steeds meer waard. Ik zou willen dat ik eigenlijk was begonnen toen ik 18 was.
Toen had je nog niet zoveel geld. Kijk, dit geld wat je er nu op hebt, dat heb je verdiend met jouw succesvolle bedrijven.
Ja.
Maar als je op je 18 was begonnen, was je waarschijnlijk met 50 begonnen. En dat was ook al heel goed geweest.
Ja, nou, baal ik natuurlijk achteraf heel erg van. Ik heb op mijn 18 een spaarrekening gehad. Dat heb ik dus elk jaar een klein beetje aangevuld. Maar ja, dat is eigenlijk niet heel veel meer waard geworden.
Nee, dat is nog een reden om te gaan beleggen natuurlijk. Spaargeld levert niks op.
Toen de tijd was het nog een paar procent. Ja. Had ik maar toen de tijd dat geld belegd.
Wat is je nieuws van de week, Pim?
Het zijn interessante weken nu. Er is een maand voorbij na Q1. En dat betekent dat eigenlijk het einde van april komen de meeste bedrijven met kwartaalcijfers.
Ja, precies. Dus we hebben het niet over wiskundige formule, maar Q1 staat voor kwartaal 1.
Kwartaal, ja, klopt. En de meeste bedrijven doen eigenlijk rapportage naar de aandeelhouders toe per kwartaal. Je moet per kwartaal ook, de meeste bedrijven kiezen ook voor een dividend per kwartaal. Dus dan wil je ook per kwartaal je cijfers rapporteren naar je aandeelhouders.
Oké, want wat zegt dat, die cijfers?
Nou, de kwartaalcijfers zijn al sowieso interessante periodes. Want dan kan je zien hoe je bedrijven ervoor staan. En wat ze zelf verwachten voor de komende periode. Dat is natuurlijk interessant om te weten als je die bedrijven bezit.
Ja.
Maar nu is het natuurlijk extra interessant. Want het zit natuurlijk in een hele rare tijd. De economie zit natuurlijk in een lockdown.
Intelligente lockdown.
En sommige landen gewoon een volledige lockdown.
Ja.
En dat is een gedeelte in Q1 geweest, dus in maart geweest.
Ja.
Maar vooral het gaat eigenlijk voor een heel grote periode in Q2 zijn.
Ja.
Dus wat natuurlijk heel interessant is om te kijken welke bedrijven gaan nu al merken in de eerste kwartaalcijfers de lockdown, dat mensen niks meer kunnen uitgeven.
Ja.
En wat is de prognose van een aantal bedrijven in het tweede kwartaal? En dat zijn natuurlijk hele interessante cijfers, want dan kunnen we ook langzaam een inschatting gaan maken van hoeveel impact gaat de lockdown op de economie hebben.
Precies. Heb jij al cijfers gezien? Zijn er specifiek jouw dingen opgevallen?
Nou, er zijn een aantal bedrijven die komen de komende periode met cijfers. En dat is Facebook, Apple, 3M, Microsoft, Shell, Tesla, McDonald's, UPS. Dat zijn een aantal bedrijven die in mijn portefeuille zitten.
Mm.
Ja, bedrijven die niet in mijn portefeuille zitten. Nou ja, Amazon, PepsiCo, Spotify, Visa, BP.
Ja.
Ik kan eigenlijk bijna alle bedrijven op gaan noemen.
Die
met
kwartaal.
Maar ook groot bedrijf. Ik denk dat de luisteraar ook een hoop bedrijven herkent. Komen met cijfers. Google is met cijfers gekomen. En dat is was een interessante om te zien. Er zijn 13% meer omzet gemaakt in Q1 dan in Q1 vorig jaar.
Ja, hoe verklaar je dat?
Dat is wel te maken dat Amerika iets langer, later in de lockdown gegaan is.
Maar heeft het niet ook te maken met dat mensen dus alles online en via Google doen?
Het is natuurlijk een technologiebedrijf, maar het is verdiend voor een groot gedeelte geld door advertenties. Dus je kan je afvragen, gaan bedrijven minder adverteren?
Oh ja.
Maar de prognoses zijn dus 13% gestegen. En de prognose is dat ze niet heel veel effect gaan zien tot nu toe. Ze zien in de cijfers nog geen effect van een lockdown.
Ja.
Dus dat is natuurlijk wel een bedrijf blijven adverteren.
Ja. Maar dat is grappig wat je zegt, want ik werk voor een radioprogramma en daar de ster, het is een publieke omroep, de ster die is altijd maar heel kort de laatste tijd. Dus normaal waar je iets van 3 minuten moest wachten, zijn er nu 3 spotjes en dan kunnen we beginnen met het programma. Dus daar adverteren bedrijven blijkbaar veel minder.
Ja, ik denk ook dat het komt omdat dat is natuurlijk radio. En mensen luisteren vooral radio onderweg. En mensen reizen veel minder.
Ah, mensen zijn niet meer onderweg.
Ik denk dat dat een heel groot effect heeft. En mensen zitten veel meer op het internet nu. Want mensen zitten de hele dag achter de computer thuis. Ja. Dus je ziet vooral alles wat met computer en internet gerelateerd is, gaat omhoog.
Ja,
Ik denk dat dat heel erg mee te maken heeft.
Ja,
en wat ook wel interessant is om te zeggen, dat 3M, dat is een bedrijf wat ik bezit. Dat is de maker van de post-its. Eigenlijk alle mondkapjes, bijna alle mondkapjes.
Post-its en mondkapjes.
Ja, dat is een heel interessant bedrijf. Het is een heel gek bedrijf. Het bedrijf doet eigenlijk alleen maar innovatie. Het bedenkt eigenlijk constant innovaties en dat brengt dat uit en patenteert dat. Dus bijvoorbeeld een post-it is van hun.
Ja.
Nou, ze hebben echt...
Wat hebben ze nog meer?
Ja, ik weet niet. Ze hebben duizenden producten bedacht en die patenteren ze. En,
ja.
Ik denk dat iedereen heeft wel iets van 3M in zijn huis. Het is een heel mooi bedrijf. En die gaat nu per maand rapporteren. Dat is ook wel uitzonderlijk. Dus ze hebben gezegd, het is zulke aparte tijden. Wij gaan nu per maand gaan we rapporteren hoe we ervoor staan.
Okay.
Dus dat geeft ook een mooi, geeft wel een klein beetje inzicht over hoe de komende periode het economisch gaat.
Ja.
Dus dat is een interessante om te volgen.
Ja,
en wat natuurlijk ook is, ik had aangegeven dat ik zelf aan een groot deel dividend beleg. En nu zien we al dat er, nou ja, misschien heb jij dat zelf ook wel een beetje meegekregen, zijn heel veel bedrijven die gaan nu dividend korten. Elk bedrijf wat staatssteun krijgt, als je staatssteun ontvangt, dan mag je ook geen winstuitkering doen. Dus
we leggen heel kort uit hoe dat zit. Dan heb je de staatssteun nodig. Dan is het eigenlijk niet meer ethisch of zo.
Ja.
Dus kan ik voor ethiek
gebruiken?
Nou,
dat kan je zeker gebruiken, ja.
Ja, om te zeggen van, nou, hier allemaal geld naar de aandeelhouders. En ondertussen wel geld van de overheid blijven vragen. Ja, we hebben meer nodig.
Ja, dus de overheid stelt dan ook voorwaarden. Dat het moment dat je staatssteun ontvangt, dan mag je ook geen dividend uitkeren. Wat natuurlijk volledig terecht is.
Ja.
Nu is het voor mij natuurlijk heel grote vraag. Ik ben een dividendbelegger. En ik ben natuurlijk nu heel erg in de gaten houden van al mijn dividendholdings.
Ja.
Daar heb ik er 42 van.
Wat is een holding?
Mijn holding is een bedrijf dat ik in mijn portefeuille heb.
Gewoon een bedrijf?
Ja,
dat jij
dus
in je
ik noem een bedrijf... ik heb een portefeuille en daar zitten... Dus dat zijn een portefeuille dividendaandelen. Daar heb ik 42 holdings in. Dus dat betekent 42 bedrijven. En per bedrijf heb ik een x-aantal aandelen. En ik ben natuurlijk nu heel erg in de gaten aan het houden. Welke bedrijven gaan dividend korten?
Ja.
Tot nu toe zijn er bijna geen bedrijven die dat hebben gedaan. Dus,
zijn ook geen bedrijven die de staatssteun nodig hebben in jouw portefeuille?
Nee, tot nu toe niet.
Nee.
Is
dat een bewuste keuze?
Het is natuurlijk vroeg om nu al te juichen. Maar ik beleg vooral in bedrijven die maar een ongeveer 50-75% maximaal van hun winst uitkeren al aan dividend. Dus dat houdt in dat ze ongeveer nog 25% tot 50% van hun winst elk jaar in de organisatie houden.
Dus herinvesteren ze in
de... Ja, of de houden ze als buffer. Want elke organisatie weet dat er ongeveer om de 10 jaar gaan we gewoon een keer een crisis in.
Het laagje vet voor moeilijkere tijden.
Ja, en dan kan je dus als je dat 10 jaar lang gedaan hebt, we hebben dus meer dan 10 jaar lang geen crisis gehad. Als je dan dus een ongeveer 50-55% maximaal hebt uitgekeerd, dan heb je dus een hoop... geld kunnen opbouwen. En dan kan je dus nu je aandeelhouders gewoon door blijven betalen in dividend.
Ja, nu we toch over je... Is het nou portefeuille of portfolio?
Ik kom er ook niet... De ene keer gebruik ik portefeuille, de andere keer portfolio. Ik denk misschien portfolio klinkt wat toegankelijker.
Vanaf nu houden we bij portfolio. Laten en als je het doen. Verkeerd doet, dan sla ik op je vingers met een hamer.
Ja, dat mag.
Vertel, hoe gaan de zaken? Ik ben eigenlijk wel benieuwd.
Ik heb deze sinds de vorige aflevering geen transactie gedaan.
Wat bedoel je daarmee?
Ik geen nieuwe aandelen heb gekocht.
Ja, okay.
Ik ben nu al op een fase dat ik best wel een uitgebreide portefeuille heb. Ik heb naar mijn idee...
Portfolio. Daar ga je.
Portfolio. Ik ben wel aardig tevreden met al mijn holdings. Al wil ik wel ondertussen een iets ander balans opbouwen per sector. Maar ik heb deze week geen transacties gedaan. Ik heb 42 dividend holdings en ik heb 15 groeiholdings. Mijn totale waarde zit nu op 138.800. Dat is een stijging van vorige week. Maar ik heb nog steeds wel, zit ik in de min. Dus ik heb nog in mijn overall performance sta ik nog op min 2,5%.
Dat snap ik niet helemaal.
Nou, ik heb meer...
Je bent nu weer gestegen, maar in totaal...
Ja, mijn totale performance...
Je bent eerder al erg gedaald.
Ik ben natuurlijk heel erg hard gedaald.
Ja, precies.
We zijn ongeveer 35% gezakt. Nou, daar ben ik natuurlijk ook mee gezakt.
Ja.
Maar ik...
Er zit weer een stijgende lijn in.
Ik ga elke week nu weer een klein beetje omhoog. Dus ik hoop natuurlijk volgende aflevering langzaam richting
de punten. Ik weet niet of ik dit zou kunnen. Gewoon dat aan moeten zien en ervan afblijven.
Ja, ja, dat is ook wel... daarom is vooral emoties, hè.
Yeah.
Ik heb best wel een duikeling gemaakt. Ja, als je portfolio 30% zakt... Ja, dan zie je 2 weken achter elkaar alleen maar rode cijfers.
Yeah.
Nou, dan moet je wel even je goed jezelf aan herinneren.
Welk pensioen?
Dat je geen emotie moet hebben en dus niet in paniek
nee.
moet raken.
Ja.
Nou, dat heb ik niet gedaan. Ik heb gewoon mijn holdings gehouden. En je ziet, het gaat gewoon weer omhoog.
Ja.
En ik heb ondertussen bijgekocht.
Wat bijgekocht?
Ik heb in de dip, wanneer het zakte, iets bijgekocht.
Toen. Ja, dus toen heb je wel transacties gedaan.
Ja. En waardoor ik iets sneller weer richting het plus ga, natuurlijk, als we omhoog gaan. En ik heb op jaarbasis ontvang ik nu met het huidige portfolio. Dat kan natuurlijk wel elke week veranderen als bedrijven een dividend verhogen of verlagen.
Ja.
Met 5876. Dat ontvang ik op jaarbasis aan dividendinkomen. Dus dat is bijna €6.000 per jaar.
Dus je niks voor te doen.
Dat is €500 per maand.
Komt gewoon
en
daar
hoef ik niks voor te doen.
Ja.
Dat herinvesteer ik natuurlijk.
Ja.
Maar en dat is ongeveer 5,33% van mijn totaal portefeuille. Dus okay. Dat kan je bijna zien als rente. Dus
ja.
Ik krijg nu 5,33% rente op jaarbasis.
Ja.
En
dat is best lekker.
Dat is natuurlijk, ben ik hartstikke tevreden mee, want op mijn spaarrekening krijg ik niks.
Ja.
Dus daar ben ik heel blij mee. Ja. En ik heb sinds de vorige aflevering €25 van Cisco ontvangen. En Cisco is een bedrijf wat vooral nog bekend is van routers en netwerkapparatuur.
Mm-hmm.
Eigenlijk elke organisatie heeft wel iets van Cisco.
Ja.
En ik heb van Ahold, dus Koninklijke Ahold Delhaize.
Ah, ik zat dus wel goed met mijn...
Daar heb ik €55 ontvangen aan dividend. Dus ik heb deze week... €80 aan dividend ontvangen.
Ja.
Heb ik niks voor hoeven doen.
En het is volgens mij dus ook geen toeval dat je nu een internetbedrijf noemt, wat belangrijk gewoon is in deze tijd, en een supermarkt.
Nee. Als je dus ook naar onze website gaat en dan mijn portfolio bekijkt, dan kan je ook zien dat een groot gedeelte van mijn portfolio uit technologie bestaat.
Ja.
En uit wat defensieve aandelen zoals supermarkten.
Ja,
dus daar ben ik natuurlijk heel blij mee. En dat, die €80, die ga ik weer... als ik weer een transactie ga weer herinvesteren. Waardoor over 30 jaar die €80 natuurlijk veel meer waard geworden
is. Ja. Nou, dan komen we alweer bij het einde van deze aflevering, Pim. Mensen die hebben ook gereageerd al op onze eerste aflevering.
Ja, zeker.
Komen we er een beetje goed vanaf?
Ik heb hele leuke reacties gekregen. Ik moet wel opletten dat ik iets rustiger praat. Ze mag je me af en toe aan herinneren.
Ja.
En ze zijn heel erg verrast over onze dynamiek.
Ja, moet zeggen, ben ik ook. Pim, ben ik ook.
Heel leuk om te horen.
Jij bent natuurlijk best wel een technisch type. En ik zit helemaal niet zo met cijfertjes en geld. Ik vind economie wel interessant. Dat heb ik dan nog mee. Maar verder ben ik vooral meer met tekst en Nederlands en taaldingen altijd bezig.
Ja, dat is wel een goede combinatie.
Nou, misschien werkt het dus inderdaad
wel
heel
goed.
We
vullen elkaar wel goed aan, denk ik.
Ik denk dat eigenlijk ook een... Dit is een formule voor succes.
Ja, dat moet bijna wel, hè?
Ja.
Nou, we gaan
ik zie de waarde toenemen.
Ja. Nou ja, we horen natuurlijk heel graag van de luisteraar.
Ja, zeker.
Wij zijn natuurlijk altijd benieuwd naar feedback. Natuurlijk ontvangen wij ook graag een complimentje.
Of kritiek.
Of kritiek kan ook. maar we vinden het heel leuk om iets te horen van de luisteraar. Dus het e-mailadres, zullen we die nog een keer melden?
Ja, pim@jongbeleggerdepodcast.nl.
Ja, en je kan ook altijd naar onze website. En daar staat ook meer informatie over elke aflevering. Er worden ook linkjes geplaatst naar bronnen die ik vermeld in deze podcast. Ook dat je dingen zelf nog even kan inlezen en verder in verdiepen. En daar kan je ook mijn portefeuille vinden.
Ja.
Portfolio,
heel goed. Kijk, zo komen we er als je jezelf al gaat verbeteren. Ja, nou, dus schroom niet. Stuur ons een berichtje. En dan zijn wij de volgende week weer.
Ja, en dan volgende week gaan we het hebben over alle vormen van beleggen.
Ik ben heel benieuwd.
Ik kijk er ook naar.
Doei!
Ja.